Goedemorgen gemeente. De Kerkenraad heet u en jou, de gasten, de luisteraars aan de kerktelefoon of het internet. Hartelijk welkom in deze dienst. De voorganger van vanmorgen is dominee D.C. Floor uit Ede. Aan de gemeente wordt medegedeeld dat de heer H.G. van der Grift, molenleden 98, zijn benoeming tot ouderling met de opdracht evangelisatie heeft mogen aanvaarden. We zijn de Heere God dankbaar dat hij hem geroepen heeft tot deze taak en wensen hem vrede op zijn beslissing. Bezwaren tegen de gevolgde procedure of tegen de bevestiging van de gekozenen kunnen door stemgerechtigde leden worden ingebracht. Ze moeten uiterlijk 5 dagen na deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de scribe van de kerkenraad, de heer Voets, worden ingediend. Deze week is weer catechese. Jullie worden allemaal weer verwacht. Op de Evolente woensdag 4 maart aanstaande wordt er een Israëlavond gehouden die in het teken zal staan van de herdenking van de Holocaust en de herrijzenis van Israël. Iedereen is hartelijk welkom. Ook als u van buiten onze gemeente komt, zeker welkom. De avond begint om 7:30. Op de Evolente donderdag 5 maart om 7:30 wordt in verband met de komende avondmaalsviering de avondmaalskring gehouden. U bent hartelijk uitgenodigd. Na afloop is er gelegenheid tot censuur en moren. Wat betreft de collecten, de eerste 2 collecten worden voor de preek gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de Stichting Gevangenenzorg Nederland. De tweede collecte is voor pastoraat en catechese. De uitgangscollecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. We zingen nu als voorzang uit Weerklank, lied 141, de versen 1 en 3. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en verwachting is van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 43 en daarvan het derde en het vierde vers. Zend Heer uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. En het vierde vers van Psalm 43. Wij willen samen luisteren naar de wet des Heren en de samenvatting ervan. En in aansluiting daarop willen we met elkaar zingen Psalm 79 en daarvan het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven, ons euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. Psalm 79 vers 4 naar de wet des Heren. Hoort de wet van God. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En onze Heer Jezus Christus heeft de wet met deze woorden samengevat. U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten we samen bidden om de opening van het woord en de verlichting door de Heilige Geest. Trouwe, barmhartige God en Vader in den hemel, wij mogen als gemeente voor uw heilig aangezicht komen in het gebed om u te danken dat u ons vanmorgen hier hebt samengebracht rondom uw woord. Heere, wat is uw trouw en goedheid groot over ons. We mogen dankbaar zijn dat u ons de rustdag hebt geschonken, maar ook, Heere, dat we in de gelegenheid zijn om samen eredienst te mogen hebben als gemeente, om naar uw woord te mogen luisteren. Heere, u bent het die tot ons spreekt, ook vanmorgen. En dat wij uw woorden dan ook mogen horen en dat ze ook mogen binnenkomen in ons hart, dat het daarin een zegenrijke uitwerking zal hebben, dat het zal mogen zijn tot onze eeuwige zaligheid. Want Heere, door middel van uw woord wilt u toch ons mensen zalig maken. Maar daartoe hebben we ook uw Heilige Geest nodig. Heere, wilt u met uw Heilige Geest toch ons hart openen, onze oren, en dat we toch zo, Heere, uw woorden mogen ontvangen. Wilt u zo krachtig in ons midden werkzaam zijn, onder jongeren en onder ouderen. En geef ons een hele rijke, gezegende dienst. En we mogen ook vanmorgen voorbereiding hebben op de viering van het heilig avondmaal. Heere, we zeggen u dank dat u ons die beide sacramenten hebt gegeven, van de heilige doop en van het heilig avondmaal. En Heere, daarin komt u ons ook toch te hulp, ook in onze zwakheid van het geloof. Heere, dat u het geloof ook juist door middel van het sacrament van het avondmaal wil versterken en nog wil bevestigen. Heere, dat we zeker weten dat ook u ons genadig wil zijn in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En we mogen in deze tijd van het kerkelijk jaar in het bijzonder stilstaan bij het kostbare lijden en sterven van uw Zoon, de Heer Jezus, tot volkomen verzoening van al onze zonden. Heere, we hebben er ook van gezongen, verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. En we moeten u eerlijk bekennen dat het ons altijd niet schrik aanjaagt, Heere, de zonde, de schuld die we tegenover u hebben. Maar we hebben toch verzoening nodig. En Heere, dat wij dankbaar mogen zijn dat er vergeving is, verzoening voor alles wat we hebben misdreven in ons leven. Heere, daar mogen we u ontzettend dankbaar voor zijn, dat u die innerlijke rust en vrede wil schenken, dat we zo getroost mogen zijn in leven en in sterven. Heere, wilt u ons zo nabij zijn, ook die met ons verbonden zijn via internet, op welke wijze dan ook, wilt u ook hen zo zegenen. En laat zo deze dienst zijn tot eer en verheerlijking van uw naam. En geef dat het woord voor ons werkelijk open mag gaan. En dat we het goed zullen verstaan, Heere, en ook echt mogen beleven. Wij vragen dat zo van u om Jezus wil. Uit genade. Amen. Onze eerste schriftlezing vindt u in het Oude Testament, in het Bijbelboek Numeri, Numeri 21, vers 1 tot en met 9. Numeri 21, vers 1 tot en met 9. Daar lezen wij Gods woord aldus. Toen de Kanaaniet, de koning van Harad, die in het zuiderland woonde, hoorde dat Israël langs de weg van Atterim kwam, bond hij de strijd aan met Israël en hij voerde enigen uit hen als gevangenen weg. Toen deed Israël de Heer een gelofte en zei: als u dit volk helemaal in mijn hand geeft, zal ik hun steden met de ban slaan. En de Heere luisterde naar de stem van Israël en gaf de Kanaanieten in zijn hand. Hij sloeg hen en hun steden met de ban en hij gaf die plaats de naam Horma. Toen trokken zij van de berg Hor in de richting van de Schelfzee. Ze moesten namelijk om het land van Edom heen trekken, maar onderweg kon de ziel van het volk het niet langer verdragen. Het volk sprak tot God en tot Mozes: waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken? Om te sterven in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water. En onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloze brood. Toen zond de Heere gifslangen onder het volk. die beten het volk en er stierf veel volk uit Israël. En het volk kwam naar Mozes toe. Zij zeiden, wij hebben gezondigd, want wij hebben tegen de Heer en tegen u gesproken. Bid tot de Heer dat hij de slangen van ons wegneemt. Toen bad Mozes voor het volk. En de Heer zei tegen Mozes, maak u een gifslang en zet hem op een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is in leven zal blijven als hij daarnaar kijkt. Toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op de staak. En het gebeurde, als de slang iemand beet, dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef. Tot zover onze eerste schriftlezing. De tweede schriftlezing vindt u in het Nieuwe Testament, in het Evangelie, naar de beschrijving van Johannes. En daarvan het derde hoofdstuk, vers 1 tot en met 21. Daar lezen we Gods woord aldus. En er was een mens uit de Farizeeën, zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen hem, Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is vlees, en wat uit de geest geboren is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil, en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tegen hem, hoe kunnen deze dingen gebeuren? Jezus antwoordde en zei tegen hem, bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Voorwaar, ik zeg u, wij spreken over wat wij weten en getuigen van wat wij gezien hebben en toch neemt u ons getuigenis niet aan. Als ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik hemelse dingen tegen u zeg? En niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis lief gehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat zij in God gedaan zijn. Tot zover onze schriftlezing. De tekst voor de prediking is uit het voorgelezen schriftgedeelte Johannes 3 en daarvan vers 14 en 15, waar de tekst al dus luidt. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Tot zover ook onze tekstlezing. Voordat we overgaan tot de prediking, willen wij eerst met elkaar zingen uit Psalm 85 en daarvan het tweede en het derde vers. Psalm 85, vers 2. Heeft dan, o Heer, uw gramschap nimmer end, zal ze eindelijk niet eens worden afgewend, of zal uw toren ook op ons nakroost woen, zult gij uit de dood ons niet herleven doen, opdat uw volk zich weer in u verblij. En het derde vers van Psalm 85, en dan zullen de collecten worden gehouden. Als voorbereiding op de viering van het heilige avondmaal willen we nu het eerste gedeelte van het avondformulier met u lezen. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11 vers 23 tot en met 29. Want ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en toen hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker naar het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heren mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Alle dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar een bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom alle die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden, en wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dit betreft alle afgodendienaars, alle die zich een beeld van God maken, alle die de naam van God lasteren en misbruiken, alle die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, alle die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, alle die in haat en nijd tegen hun naasten leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, alle die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen, alle die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit, alle die liegen, bedriegen of kwaad spreken, alle die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is, Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover het eerste deel van het heilige avondmaalsformulier. De tekst voor de prediking is Johannes 3, vers 14 en 15. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Gemeente, op deze tweede Lijdenszondag gaan wij opnieuw luisteren naar het onderwijs van Christus aangaande zijn eigen lijden en sterven. En dat doen we ook als voorbereiding op de viering van het heilige avondmaal. Het beste onderwijs dat wij ooit kunnen krijgen is toch van onze hemelse leermeester. De Emmausgangers hebben dat mogen ondervinden. Heerlijk onderwijs kregen ze. Jezus sprak met hen over de ware betekenis van zijn lijden en sterven en over het moeten daarvan. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. Christus ging de boeken van het Oude Testament uitleggen, verklaren. En als wij nu maar brandende harten hebben, net zoals de Emmausgangers, dan hangen wij aan Christus' lippen en wij drinken zijn woorden in als levend water. De schriften gaan voor ons open en wij zien in de schriften Christus zelf als de schoonste parel die schittert tot in eeuwigheid. De heerlijkheid van Christus gaan we bewonderen. En wij knielen in aanbidding voor hem neer. De Emmausgangers, zij kregen kostelijk onderwijs van Christus vanuit de schriften aangaande zijn lijden en sterven. En dit onderwijs kreeg Nicodemus ook, die 's nachts tot Jezus kwam. Jezus sprak met Nicodemus over de wedergeboorte. Voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Daar begreep Nicodemus niets van. Hij stelde de onnozele vraag: hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Nicodemus was zelf een leraar in Israël. Maar het heeft hem bepaald niet vleiend in de oren geklonken toen Jezus verderop in het gesprek zei: bent u de leraar van Israël? En weet u deze dingen niet? Het zal je gezegd worden: je bent dan niet meer de leraar die het allemaal zo goed weet, maar een leerling die nog het belangrijkste moet leren wat echt nodig is. Dat is de kennis van de wedergeboorte. En wat deze nieuwe geboorte werkelijk inhoudt, kan toch alleen geleerd worden van onze Heer Jezus Christus, die uit de hemel op aarde is gekomen om zijn verlossingswerk te doen. Hij zal Nicodemus en ook ons leren waar het bij de wedergeboorte ten diepste om gaat. En dan grijpt de Heer Jezus terug op het Oude Testament, net zoals hij dat bij de Emmausgangers gedaan heeft. Vanuit het Oude Testament zal Nicodemus het broodnodige onderwijs krijgen. De geschiedenis van de koperen slang wordt door Christus aangehaald. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat aan ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Misschien zijn er die vinden dat Christus een wat wonderlijke sprong maakt in zijn reden met Nicodemus. Eerst heeft Jezus Christus het over de wedergeboorte. En nu ineens over de koperen slang in de woestijn waarmee hij zichzelf vergelijkt. En dan wordt vervolgens gesproken over het geloven in hem om het eeuwige leven te hebben. Staat dat allemaal wel goed met elkaar in verband? Zit de reden van Christus wel logisch in elkaar? Nu gaan wij er zonder meer vanuit dat de reden van Christus goed in elkaar zit. En dat Christus niet zomaar van de hak op de tak springt. Alles staat duidelijk met elkaar in verband. In de wedergeboorte gaat het immers om de persoon van Christus en het geloven in hem. Als we echt willen weten wat de wedergeboorte is, dan zal dat niet buiten Christus om kunnen gaan. Het nieuwe leven dat wij wedergeboorte noemen, ontstaat juist door het geloof in Christus. In de wedergeboorte gaat het om het kennen van Christus en zijn verlossingswerk. En daar wil Jezus Nicodemus naartoe leiden. Wanneer wij de wedergeboorte echt willen begrijpen en dat voor onszelf ook willen beleven, dan komen wij bij Christus en zijn heilswerk uit. Bij zijn kruis en opstanding. Dit machtige gebeuren zien wij bij wijze van vergelijking in beeldvorm al in het Oude Testament. Heel het Oude Testament getuigt al van Christus en zijn heilswerk. Wij behoeven maar te denken aan de offers die gebracht worden in het Oude Testament. Al die offers wijzen heen naar dat grote offer dat Christus zelf gebracht heeft door zijn lijden en sterven aan het kruis. We denken ook aan allerlei personen uit het Oude Testament die een type zijn van Christus. In hun leven en werk laten ze al iets zien van Christus. In het Oude Testament is alles van Christus al aanwezig. Gelijk een bloem die in de knop zit. In het Nieuwe Testament bloeit die bloem geheel open. En we krijgen door de Geest des Heren heel duidelijk Christus te zien in zijn heerlijk, machtig verlossingswerk. De geschiedenis van de koperen slang uit nummer 21 is een profetische verwijzing naar Christus. Deze geschiedenis betrekt Jezus op zichzelf. En laten wij nu eerst de geschiedenis uit het Oude Testament overdenken en van daaruit het licht laten vallen op Christus. De Israëlieten hadden een overwinning behaald op koning Harad en trokken nu om het land van de Edomieten heen. En toch werd het volk ongeduldig op deze weg. Er begon te morren. Het volk sprak tot God en tot Mozes: waarom hebt u ons uit Egypteland laten vertrekken? Om te sterven in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water. En onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloze brood. Wat een opstandig en hardnekkig volk. Steeds weer geneigd tot rebelleren. Zij staan bijna aan de grenzen van Canaan, het beloofde land. En niet zo heel lang geleden hebben zij nog een overwinning behaald. En dan nu gaan klagen dat ze beter in Egypte hadden kunnen blijven. Dat is opstand tegen God, die hen uit Egypteland heeft geleid met een sterke arm. Deze morrende Israëlieten waren toen nog jong, beneden de 20 jaar. Maar als kind of als jongen en meisje tussen de 12 en 20 jaar... hebben ze toch het grote verlossingswerk van de Heere Jezus gezien. Hebben ze dat zelf meegemaakt. Het grote verlossingswerk van de Heere gezien. En de grote daden van de Heere mochten ze telkens zien. Gedurende de hele woestijnreis. Iedere dag kregen zij het hemelse manna. Zo goed zorgde God voor hen. Maar nu krijgt God te horen dat ze een afkeer hebben van dit waardeloze brood. Een zeer ondankbaar, ontevreden volk. Ondanks de weldaden, de zegeningen van God, blijven ze maar doorgaan met morren, ook al zijn ze zeer dicht genaderd tot het land Kanaan. De Heere is zeer geduldig, verdraagt heel veel van zijn volk. Maar wat het volk nu doet, wat het nu allemaal zegt tegen God en Mozes, gaat echt veel te ver. Dat kan de Heere niet ongestraft laten. Hij moet zijn volk tuchtigen met harde hand. Deze zonde kan de Heere niet gedogen. Dit moet gestraft worden. De Heere zendt gifslangen onder het volk en die bijten het volk. En er sterft veel volk uit Israël door die slangenbeten. Dat is de straf die de Heere voltrekt aan het opstandige volk. Het volk heeft het er zelf naar gemaakt. Ja, door deze slangenplaag komt het volk gelukkig tot inkeer, tot berouw over hun zonde. Zij komen naar Mozes toe en zeggen, wij hebben gezondigd, want wij hebben tegen de Heer en tegen u gesproken. En dan volgt de smeekbede, bid tot de Heer dat hij de slangen van ons wegneemt. De schuldbelijdenis van het volk gaat voorop. Dat hoort ook. Het is zeer ongepast om te bidden dat de plaag wordt weggenomen zonder dat er eerst een schuldbelijdenis aan vooraf gaat. En hoeveel doen dat niet? Zij bidden of de Heere de plaag, de ziekte wil wegnemen, ja, dan is het goed. Maar dat is niet waar. Het wordt pas goed als de zonden oprecht voor God worden beleden. Daar zal het steeds weer mee moeten beginnen. Wil er echt sprake zijn van genezing. En nu we ons voorbereiden op de viering van het heilig avondmaal, laten we eerst onze zonden overdenken en oprecht voor de Heere beleiden. Dan volgt erop vergeving en genezing. Gemeente, nu is het wonderlijke in deze geschiedenis dat wij niet lezen dat de Heere de slangen terstond wegneemt. Zij blijven nog rustig krioelen in het legerkamp. Er gebeurt schijnbaar niets. Ja, toch wel. Mozes krijgt bevel van de Heere om die koperen slang te maken en hem op de staart te zetten, opdat iedereen de slang kan zien. Deze koperen slang moet zichtbaar zijn, ja, voor het hele volk. Een ieder die naar deze koperen slang kijkt, zal genezen worden. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is, in leven zal blijven, als hij daarna kijkt. Een zeer wonderlijk geneesmiddel wordt gebruikt. Het is toch de reinste dwaasheid dat de Heere door zo'n middel genezing geeft, zal iemand kunnen zeggen. Er zijn verklaarders die erop wijzen dat in de oude tijd de slang gezien werd als symbool van leven en genezing. In de Griekse mythologie is Asclepios de god van de geneeskunst. Hij heeft als zinnebeeld een slang met een staf en een schotel medicijn. Vandaar ook het slangetje op de voorruit van de auto van een huisarts of dierenarts. En we zien het ook bij de apotheek. Maar ook al komt dit symbool van een slang met een staf in de oudheid voor, dan is het niet Mozes die daar gebruik van wil maken voor het volk Israël. Nee, Mozes volgt het bevel van de Heer op. Het is een gebod van God. Daarbij moet niet gedacht worden, ja, dat het een magisch middel is tot genezing. Het gaat om het woord van God dat geloofd moet worden. Als het geloof in Gods woord er niet is, dan zal het beeld van de koperen slang op de staak echt niet helpen. Dat teken zal helemaal niets doen. Ook al is dat teken opgericht, dan komt er niet vanzelf genezing. Maar als in het geloof gedaan wordt wat de Heere God zegt in zijn woord, dan mag dit teken dienen tot redding, tot behoud van hen die dodelijk gebeten zijn door de gifslangen. De Heere God zegt, zie op die koperen slang, dan zul je niet sterven, maar blijven leven. En nu vergelijkt Jezus zichzelf met die koperen slang uit nummer 21. Jezus Christus past het beeld op zichzelf toe. Moet Jezus Christus zichzelf nu met een slang vergelijken? De slang is als dier toch niet alleen een symbool van leven en genezing, maar juist ook een teken van dood en verderf. Bij de slang denken wij allereerst aan die oude paradijsslang die het eerste mensenpaar, Adam en Eva, tot zonde verleid heeft. U kent die verschrikkelijke geschiedenis wel uit de Bijbel die beschreven staat in Genesis 3. Een zeer zwarte bladzijde in de geschiedenis van de mensheid. Achter die slang zit de duivel die uit is op dood en verderf. Hij is zeer boosaardig en zit vol list en bedrog. Hij is de aartsleugenaar vanaf het begin. Liegen en bedriegen is zijn aard. Maar dan past het toch helemaal niet bij Christus om zich met een slang te vergelijken. Er is nooit slangenvenijn, addervergif onder zijn lippen geweest. Uit zijn mond is nooit enig bedrog voortgekomen. Hij loog nooit. Hij sprak altijd de waarheid. Hij is de waarheid zelf. En toch schaamt Christus zich er niet voor om dit beeld bij gelijkenis op zichzelf toe te passen. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. En wij willen even de nadruk laten vallen op het moeten. Het is hier een goddelijk moeten. Geen andere weg is er voor Christus. Hij moet op even gelijke wijze als de koperen slang in de woestijn verhoogd worden. En dat ziet allereerst op de kruisiging van Christus. Aan het kruis is Christus ten aanschouwen van het hele volk verhoogd. Ja, het is eigenlijk een hele diepe vernedering. Maar toch kan er ook over verhoging gesproken worden. In letterlijke zin, maar ook figuurlijk. Het kruis zal immers zijn tot verheerlijking. Zie hoe Jezus Christus aan het kruis is genageld. Zijn handen en voeten zijn doorboord met harde spijkers. Daar hangt hij aan het kruis, op de heuvel Golgotha. Hij is hier de ware koperen slang aan het kruis houdt. Een ieder die in het geloof op hem ziet, zal genezing vinden. Waarvan zal hij genezing mogen vinden? Wel, van zijn dodelijke zondekwaal. In zekere zin zijn wij allen gebeten door giftige slangen. Het gif van de zonde zit als het ware in onze aderen. Het dodelijk gif van de zonde is bij ons binnengekomen en heeft niet alleen ons, maar heel de mensheid aangetast. Heel het menselijk geslacht is vergiftigd door de zonde. Niet alleen het volk Israël in de woestijn, maar alle volken op deze aarde. Wij zijn allen ten dode opgeschreven. Zo ernstig zijn we eraan toe. Ja, velen beseffen dat niet. Denken nog gezond te zijn. Maar toch zit het dodelijk vergif in hen. En als er verder niets gebeurt, dan zullen zij de eeuwige dood sterven, voor eeuwig verloren gaan. Ze zullen omkomen vanwege het vergif van de zonde. Deze werkelijkheid moet niet ontkend worden. Dit staat in de Bijbel, in Gods woord, heel duidelijk beschreven. Wie niet gelooft in Gods woord, zal dan ook geen middel tot genezing hebben. Hij leeft wel verder, maar zijn leven zal in de eeuwige dood eindigen. Hij heeft hier geen genezing gezocht in het middel dat God in zijn woord aanwijst. Wat dwaas om Gods eigen woord niet serieus te nemen en in ongeloof voor te leven. Ja, dan loopt het echt verkeerd af. Het leven eindigt in de buitenste duisternis, waarin gejammer en tandengeknars is, zal zijn. En het verschrikkelijke lot van alle die ongelovig en onbekeerd zijn gebleven, huiveringwekkend. Laten wij erkennen dat wij dodelijk gebeten zijn door het gif van de zonde. In onze aard zijn we echt niet beter dan Israëliet in de woestijn. Wij zijn ook dikwijls opstandig en niet tevreden met wat wij van de Heere krijgen aan trouwe, liefdevolle zorg. Elke dag mogen we eten en drinken hebben, kleding en onderdak en nog zoveel meer. En toch kan er nog zoveel ontevredenheid zijn. Bij beproevingen van ziekte en ongeval, ja, zijn we geneigd om op God boos te worden. Waarom heb ik dat verdiend? Dat ik zoveel tegenslagen in het leven krijg. We roepen God ter verantwoording. Wat we allemaal zeggen en denken, dat is echt niet altijd tot Gods eer en tot heil en zegen van onze naasten. Als wij heel eerlijk worden, en we moeten eerlijk worden, tegenover God en ook tegenover onszelf, ja, dan moeten we erkennen, ja, dat we zondaren zijn, ja, die Gods eeuwige straf verdiend hebben. Wij zijn door al onze zonden doodziek. En we kunnen onszelf echt niet beter maken. We kunnen zelf het dodelijk vergif van de zonde niet uit ons lijf krijgen. Met geen enkele mogelijkheid. We zijn echt er hopeloos aan toe. De dood schijnt ons voor ogen. Waar nu heen met mijn dodelijke zondekwaal? Hier is voor u, voor jou en mij, het middel tot genezing. Zie op die koperen slang Jezus Christus aan het kruis. Hij is aan het kruis verhoogd voor ons allen, voor iedereen zichtbaar. Maar hoe is hij dan nu voor ons zichtbaar? Wel, door middel van de prediking. In de prediking van Gods woord wordt hij ons voor ogen geschilderd. En we zien het ook in het sacrament van het heilige avondmaal. In de tekenen van het gebroken brood en vergoten wijn. Ze wijzen ons op die gekruisigde Christus. Het gaat erom dat wij in het geloof Jezus Christus zien hangen aan het kruis om aan ons genezing en redding te schenken. Zie, onze verlosser hangt aan het kruis. Zie op hem. Johannes de Doper zei, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het lam van God dat u en mijn zonde weg wil nemen in zijn kruisdood. Hij wil immers al onze zonden op zich nemen om daarvoor te lijden en te sterven. Tot volkomen verzoening van al onze zonden. Wat een liefde. Onvoorstelbaar groot. Hij heeft het vergif van onze zonden bij wijze van spreken zelf ingenomen om eraan te sterven. Ja, wie is daartoe bereid? Wie wil het dodelijk vergif van een ander in zich opnemen, wetende dat hij eraan zal sterven? Jezus, de heilige en rechtvaardige Zoon van God, die ook de Zoon van de mensen wordt genoemd, heeft dat voor ons allen willen doen. Zoveel liefde heeft hij om ons te redden, om ons genezing te kunnen schenken van die dodelijke zondekwaal. Hij zal voor ons de straf dragen en het oordeel van God over onze zonde ondergaan. Hij zal sterven, opdat wij eeuwig zullen leven. De Heere vraagt nu aan ons om te kijken naar Jezus, de gekruisigde. Meer hoeven we niet te doen. Het lijkt zo eenvoudig. En het is eigenlijk ook heel eenvoudig. Het zien op Jezus. Maar toch wordt het door velen niet gedaan. De diepste oorzaak is daarvan het ongeloof. Het niet geloven in Gods woord. Jezus Christus wordt in de prediking aangewezen en aangeprezen als de enige volkomen zaligmaker van zondaren. Er is buiten hem werkelijk geen heil, geen zaligheid te vinden. Het is alles in Christus. In hem is er volkomen vergeving van de zonden en we verkrijgen door hem genezing van onze dodelijke zondekwaal. Als wij echt in hem geloven, zullen we de eeuwige dood niet sterven, maar eeuwig leven. En dat is toch geweldig, gemeente. Wij worden ertoe vermaand en verplicht om in het geloof op de gekruisigde Christus te zien. Het komt als een bevel tot ons. Maar het is een bevel uit liefde. Doe dat toch. En u zult genezing ontvangen. En het echte nieuwe leven hebben. Het eeuwige leven. Als u het er moeilijk mee hebt om dat echt te geloven, dan wil de Heer ons daarin te hulp komen. Hij wil het geloof bij ons werken door zijn woord en geest. En hij wil het geloof ook bij ons versterken. Ook door middel van het sacrament van het heilig avondmaal. Wat we niet hebben, kunnen wij uit genade verkrijgen. Ja, zo goed is de Heere voor ons. Hij wil alles bij ons doen. Hij wil ons hart voor de gekruisigde Christus openen en ook onze blinde ogen. Hij wil er zelf voor zorgen dat we Jezus te zien krijgen met de ogen van het geloof. Onze ogen kunnen nog troebel en zwak zijn. Dat wij geen heldere blik hebben op de gekruisigde Christus. Maar laten we dan toch met onze troebele en zwakke ogen op Christus zien. Dan zal het toch genezing zijn. Het gaat niet allereerst om de grootte van het geloof, maar dat wij geloof hebben. Hoe klein en zwak het ook bij ons kan zijn. In al onze zwakheid en klein geloof moedigt de Heer ons aan om op Jezus aan het kruis te zien. Wie op Jezus ziet, in al zijn zonde en ellende, wordt volkomen genezen. Daar is geen twijfel aan. En als we echt een keer op Jezus gezien hebben, tot onze eeuwige redding, dan blijven wij hier heel ons leven tot onze dood toe op Jezus zien. Jezus Christus hebben we steeds voor ogen. We blijven in het geloof op hem zien. En dat doen we ook elke keer als wij het heilige avondmaal vieren. Ons oog en hart is gericht op de gekruisigde Christus, op zijn gebroken lichaam en vergoten bloed tot volkomen verzoening van al onze zonden. Gemeente, de Heere neemt in het legerkamp de slangen nog niet direct weg. Maar er hoeft geen gevaar meer te zijn om te sterven als de Israëlieten in het geloof op die koperen slang zien. In onze wereld blijven de gifslangen krioelen om mensen te vergiftigen. We kunnen telkens door de gifslangen gebeten worden die het levensgevaarlijke vergif in ons spuiten. Heel wat vergif kan er bij ons binnenkomen via de media, via onze smartphone, iPhone. En we zijn er zeer bezorgd over wat de jongeren aan vergif allemaal binnenkrijgen. Daar ben je best wel eens ongerust over. Ze krijgen toch ontzettend veel binnen. Hoe worden onze kinderen beschermd tegen al het dodelijk vergif dat er is? Het enige middel dat werkelijk afdoende is, dat is dat wij met onze kinderen op Jezus zien. Dan worden wij werkelijk immuun voor het dodelijk vergif. Al blijven we helaas steeds weer zonde doen en krijgen we telkens het vergif binnen, toch zal het ons niet meer kunnen schaden. Want we hebben genezing in Jezus bloed en wonden. Wat een rijke troost. Wij zijn door het zien op Jezus veilig en geborgen voor al het kwade dat ons omringt en ook binnen in ons is. Eens zullen wij volledig bevrijd zijn van alle gifslangen. want Jezus heeft de zonde en de duivel overwonnen. Er komt een eind aan al het kwaad. Wij zullen dan volkomen genezen zijn en enkel het goede doen. Geen vuile reden zal er meer uit onze mond komen. Geen opstandigheid en geen onvrede zullen er meer bij ons zijn. We zullen volkomen goed, heilig en rechtvaardig zijn en vol liefde voor Jezus en voor elkaar. Wat een heerlijke toekomst. Hier kan en mag er al wat van gezien worden, al is het nog ten dele. Maar straks zullen we als verloste zondaren Jezus, het Lam van God, mogen aanschouwen en hem eeuwig loven en prijzen. En dan mogen we het grote avondmaal van het bruiloft van het Lam vieren. Gemeente, wij besluiten met een toepasselijk gedicht op onze tekst. Als ik hier neerlig in mijn zonden, spreekt u, o Heer, van medicijn. En uw symbool in mijn wonden is Mozes' slang in de woestijn. Als zij daar stervend neerlagen, ten prooi aan een gewisse dood, en op die koperen slang maar zagen, daagde hun redding uit de nood. U bent, o Heer, op aard gekomen en daalde uit uw hemel neer. U hebt de slang als beeld genomen, bukt in mijn zonde smarten neer. U wilt aan mijn vergif hier sterven, bent daartoe aan het kruis verhoogd. Voor slangenmensen vrede verwerven en hebt hun tranen afgedroogd. Want nu is Christus kruis verrezen in de slangenwereld hier beneden. Wie tot hem opziet is genezen, daar redding door zijn dood verscheen. En over het schandhout heen gebogen roepen Gods engelen, zie, o ziet, hier is des middelaars meedogen, hier is volkomen genezing die hij biedt. Amen. Wij willen als antwoord op de prediking met elkaar zingen Psalm 103 en daarvan het tweede vers, Psalm 103. Vers 2, loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Psalm 103, vers 2. Laten we samen danken en bidden. Trouwe, barmhartige God en Vader in de hemel, wij zeggen u dank dat we in alle rust ook hier zo samen mochten zijn. En Heere, dat wij zo ook naar uw woord weer hebben mogen luisteren. Ook als voorbereiding op de viering van het heilige avondmaal. Wilt u, Heere, de komende zondag toch een rijke avondmaalsviering geven. Heere, dat we er echt naar uit mogen zien. En Heere, dat wij dan bij brood en wijn mogen gedenken. Het kostbare lijden en sterven van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, tot volkomen verzoening van al onze zonden. Heere, wat een weergaloze liefde toont u daarin. Heere, wij kunnen het niet vatten met ons verstand dat u, Heere Jezus, zich zo heeft willen overgeven tot in de kruisdood toe. Om ons te redden, om ons volkomen genezing te schenken. Heere, we zeggen u daar dank voor, duizendmaal ook dank, o Heer. En dat wij dan toch altijd maar aan u mogen denken, Heere Jezus, wat u voor ons heeft willen doen tot redding. Dat we dat niet zullen vergeten, maar we zullen het ook niet vergeten als wij van harte ook in u, de Heere, mogen geloven. Dan willen wij daar ook steeds weer aan denken. En u zegt het ook, doe dit tot mijn gedachtenis. Dan willen we juist ook bij het avondmaal daaraan denken. En dat we zo, Heere, telkens ook weer vertroost en gesterkt worden op onze pelgrimsreis door dit leven. Met alle moeite en zorgen die zich voordoen. Heer, u kent ons, u weet de weg die wij gaan van ieder van ons. Het kan een weg van heel veel beproeving zijn, van heel veel zorg, moeite, verdriet. Maar Heere, dat we dan toch mogen weten dat u er bent en er ook voor ons echt wil zijn en ons wil ondersteunen, ons kracht wil schenken, dat we toch blijmoedig nog onze weg ook mogen gaan en dat we zo, Heer, ons voorbereiden op die eeuwige, zalige toekomst, dat we ook zo verlangen hebben om straks ook dat grote avondmaal van de bruiloft van het Lam te vieren. Dat we zo ons op weg mogen weten, dat we echt bruidsgemeente zijn die de komst van de bruidegom verwachten. Heere, wilt u zo ook in ons hart, in ons leven bezig zijn, met uw woord en met uw geest. Heere, wilt u ook de jongeren gedenken van de gemeente, ook de kinderen, dat ze al jong leren zien op u en op uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, wat is het mooi als we zien dat jongeren u willen volgen in hun leven en dat ze zich, Heere, niet laten verleiden door allerlei andere stemmen die er klinken ook in deze wereld. Heere, de verleidingen die zijn groot, maar dat we maar dicht bij u, dicht bij uw woord blijven en dat we de vreugde mogen vinden in u. Heere, want uw blijdschap is zo onvergelijkbaar groot. En dan zingt al het andere gewoon in het niet. We vinden onze hoogste vreugde ook in u. En Heere, dat we dan ook zo ook trouwe volgelingen van u mogen zijn. Heere, wees zo met de jongeren die zich ook voorbereiden op het doen van belijdenis van het geloof. Heere, we mogen dankbaar zijn dat er telkens ook weer jongeren zijn, maar ook ouderen die belijdenis van hun geloof willen afleggen. Heere, wilt u hen zo verder ook nabij zijn? En wilt u, Heere, zo de gemeente ook gedenken? Wilt u ook met mijn broer, die ook hier toch gesteld is, wilt u ook hem zo nabij zijn? Met zijn vrouw, met zijn gezin, Heere, wilt u ook hem sterken? En dat hij nog met vreugde, nog een ruime jaar nog zo mag dienen in het midden van de gemeente. Heere, wilt u ook hem zo leiden door uw woord en door uw geest? En wilt u zo met de ambtsdragers zijn, met alle die ook een taak hebben te vervullen, ook in het kerkelijk werk. Heere, wilt u hen alle zo zegenen. En dat wij zo, Heere, in afhankelijkheid ook bezig mogen zijn. Telkens ook vragen mogen om uw wijsheid en om de leiding van uw geest. En dat zo de gemeente gebouwd mag worden in het allerheiligst geloof. Tot eer en verheerlijking van uw naam. Heere, wilt u ook met de kerk wereldwijd zijn, want we zijn maar een deel van de wereldwijde kerk, Heere, en dat uw koninkrijk toch zo zich mag uitbreiden over de lengte en breedte van de aarde, En we weten dat uw koninkrijk tot voltooiing zal komen en dat uw huis vol zal worden. Heren, dat mogen we zeker weten dat u doorgaat en dat we dan dat vertrouwen ook mogen hebben dat u het alles tot een goed einde zal brengen. Heren, wilt u ook zo zijn, ook met ons land en volk. Heren, met alle zorgen die zich ook voordoen. En we denken in deze tijd toch ook aan de coronavirus, heren, dat rondwaart. Och, heren, dat we er zelf voor bewaard mogen blijven. En dat wij toch weten dat we uiteindelijk bij u echte veiligheid en geborgenheid mogen hebben. U bevrijdt ons ook van angst, heren. We kunnen soms zo heel angstig worden als we zien wat er allemaal gebeurt. Maar dat we dan toch beseffen, u zit op de troon, u regeert, u heeft de dingen in uw hand. En in dat vertrouwen mogen we toch verder gaan. En heren, wilt u zo geven dat het ook tot verontmoediging leidt. Als er weer een virus rondwaart. Heren, dat we dan niet denken dat wij het wel even onder de knie zullen krijgen. Maar dat we eerder ons verootmoedigen en dat we beseffen hoe kwetsbaar we zijn. Ook in onze samenleving. En dat het echt, heren, tot inkeer mag brengen, tot bezinning. En dat het daartoe ook mag dienen. Bij alles wat we zo ervaren, ook in de samenleving, in deze wereld gebeuren. En dat we daarin ook uw voetstappen mogen horen. Dat u terugkomt, Heere Jezus. Dat we in de tekenen van de tijden toch ook leren opletten. En dat we zo in verwachting uitzien naar uw terugkomst, Heere Jezus. Wees ons zo nabij. Geef ons nog een hele gezegende zondag. Ook andermaal, als er weer dienst mag zijn, wilt u een goede, gezegende dienst schenken. Wij vragen dat van u in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Tot slot willen we met elkaar zingen uit het gebed des Heren. Vers 6 en 9. Vers 6. Vergeef ons onze schulden, Heer. Wij schonden al te snood uw eer. De boosheid kleeft ons altijd aan. Wie onze zou voor u bestaan? Had Jezus niet voor ons geleend, wij schelden kwijt die ons misdeen. En het 9e vers uit het gebed des Heren. Verhef uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.